Volgens 1 Petrus 1 zijn wij bezig te verkrijgen, verkrijgende het einde, dat wil zeggen het doel van uw geloof. Dat is vers 9 van Hebreeën 1. Verkrijgende nu, terwijl wij hem niet gezien hebben, nochtans lief hebben, en wij ons gelovende verheugen met een onuitsprekelijk en heerlijke vreugde, zijn wij bezig, en daardoor zijn wij bezig, daarmee zijn wij bezig te verkrijgen het doel van ons geloof, namelijk de zaligheid der zielen, heet het uitdrukkelijk. Want na de geest zijn wij zalig, zoals we gezien hebben, en zoals natuurlijk ook hier gezegd wordt, reeds in vers 3 eigenlijk, als er staat dat we zijn wedergeboren tot een levende hoop. Ik heb de vorige keer, denk ik, de vergelijking gemaakt met Jacobus 1, waar staat dat hij ons gebaard heeft door het woord der waarheid, maar dat daarna onze zielen zouden zalig gemaakt worden door de implanting, heet het daar, van het woord van God. En daar gaat het hier uiteraard ook over. En dat moet leiden dan tot de zaligheid der zielen. Wat daarmee wordt aangeduid, dat noemen wij ook wel eens het verschil tussen zaligheid van de geest en zaligheid van de ziel. Dat noemen wij ook wel eens het verschil tussen de staat en de toestand. Maar elke keer als ik zulke dingen zeg, vraag ik me af of dat voor iemand wat uitmaakt en of er iemand is die weet wat het verschil is tussen de staat en de toestand. De staat is namelijk hetzelfde als de stand, hè? Dat weet u toch. Hè? De staat van iets is de stand van iets. Maar de toestand, dat gaat over wat daarbij komt, daartoe komt, wat daar zich omheen bevindt. En dat is dan de buitenkant eigenlijk. Terwijl de staat, dat is, dat heeft ook iets officieels in zich. Hoe is de stand? Dan krijg je een scorebord te zien of iets dergelijks. Hoe staat het erbij? En dan komen de cijfertjes en de statistieken. Dat zijn staten die naast elkaar gelegd worden en met elkaar vergeleken worden. Ook dat heet een staat, hè? Zo'n rij getallen. Maar de staat is de officiële positie. Dit heeft ook te maken met wat wij noemen de jure. Dat is officieel, dat is eventueel dus volgens de wet. En de toestand, de ziel, dat noemen wij dan weer de facto. Hoe ziet het er in de praktijk, namelijk feitelijk, naar buiten toe uit? Is het geïmplementeerd? Is het uitgewerkt? En daar zit het verschil. Als je dat niet ziet, niet het verschil niet kent als zodanig, dan kun je dus, als je dat verschil niet kent, dan loop je tegen allerlei tegenstrijdige uitspraken in de Bijbel. Omdat het dan bij gelegenheid staat, zal ik er eens een opzoeken. In Colossense 3, vooruit. Niet 3, maar 2 bedoel ik. Want daar staat in Colossense 2, vers 9... In hem, in Christus, woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is van alle overheid en macht. Gij zijt in hem volmaakt. Op een andere plaats zegt Paulus, niet dat ik al volmaakt ben, maar ik jaag het naar of ik het ook grijpen mocht en dat soort dingen. Dat wil zeggen, dat zijn tegenstrijdige dingen. Nu zijn wij nog maar kinderen, nu zien wij in een duistere reden, of hoe het allemaal maar heten mag, en volmaakt, ja, dat komt pas in de toekomst. Dat zijn van die dingen die voor ons moeilijk te verteren zijn, maar het komt dat het één gaat over onze officiële positie, wij zijn in hem volmaakt. Zie? Maar of dat aan de buitenkant ook zo is, dat wil zeggen of het naar de ziel toe zo uitwerkt, naar onze levenswandel. Nee, dat niet, maar dat was wel de bedoeling. Maar daar jagen wij naar of wij het ook grijpen mogen. En in dat verband is er één ding dat wij doen, zegt Paulus. Dat staat namelijk al, wat ik nu citeer, staat in Filippenzen 3, niet vers 12. Niet dat ik het alreden gekregen heb of alreden volmaakt ben, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb, maar één ding doe ik enzovoorts. Zie. Dat staat dus letterlijk dat hij zegt, niet dat ik al volmaakt ben. Maar een paar bladzijden verder, in Colossense 2, zegt hij, gij zijt in hem volmaakt die het hoofd is van... Dat is niet tegenstrijdig, dat gaat over iets anders. En dat is het verhaal, hè. Moeten wij zalig worden of zijn wij het al? Het is allebei. Wij zijn zalig naar de geest, zeggen we dan maar gemakshalve. Je moet het toch aanduiden. En wij zijn het nog niet. Wij moeten het nog worden naar de ziel. Naar het lichaam ook trouwens. Maar dat ligt in het verlengde daarvan. Maar ik noemde Colossense. Kijk, in Colossense 3 vers 1 vind je het mooi samengevat. Vind ik persoonlijk. Want in Colossense 3 vers 1 staat, indien gij dan met Christus opgewekt zijt, en dat zijn wij. Dat stond er al, hè. We zijn met Christus de eerste beginsel der wereld afgestorven. Dat is Colossense 2 vers 20. En dan volgt 3 vers 1. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is zitten aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn. Want je kunt wel met Christus opgewekt zijn, en zelfs nog sterker met Efeze 2, met hem gezet zijn in de hemel. Maar of je dan ook hemelse dingen bedenkt, of met Filippenzen 2, of je wandel, ziel, of je wandel in de hemel is, Ja, dat is een hele toestand. He? Onze staat is in de hemel, maar waar het gaat om de praktische uitwerking, is het een ander verhaal. Wat zei ik, Efeze 2? Een paar bladzijden terug, maar. He? In Efeze 2 lezen wij ook in één vers, vers 10. Lezen wij, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, dat is onze staat. Want dan staat er tot, dat wil zeggen met een bepaald doel. En dat komt daarna pas, dat doel. Tot goede werken, welke God voorbereid heeft opdat wij daarin in dezelfde zouden wandelen. En daar gaat het ook verder met, daarom gedenkt. Want het is in eerste plaats iets wat wij zouden gedenken. Net als in Colossense 3 vers 2. Bedenk de dingen die boven zijn. En hier daarom gedenk dat gij die eertijds dit en nu dat enzovoorts. Dit zijn de twee dingen. En dit is de volgorde. Het begint uiteraard met onze staat. En daarom en daarna de uitwerking daarvan in onze... Nou ja, in de toestand zal ik dan maar zeggen, om te wennen aan die woorden. Goed, daar hebben we vorige keer ook al tamelijk uitgebreid bij stilgestaan. Dus doe maar, ik blader gewoon weer terug naar 1 Petrus. Waar dan staat dat wij bezig zijn te verkrijgen de zaligheid der zielen. Dat is vers 9 van 1 Petrus 1. En ik stel voor om meteen door te lezen naar vers 16. Dan krijg je dus, verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig... want ik ben heilig. Dat heb je dezelfde situatie. Zijt heilig. Wij zijn heilig in Christus. Maar de bedoeling is dat wij dan ook heilig zouden wandelen. En dat laatste, dat heilig wandelen, dat heet heiligmaking. Dat is een bekend begrip. Waarvan algemeen gedacht wordt dan dat heiligmaking betekent dat je steeds minder zondigt. Misschien moet je daar wel ouder voor worden. Dan heb je steeds minder zondige gedachten, heeft iemand mij verzekerd. Iemand die bijna net zo oud was als ik. Maar goed, laat me zitten. Maar dan zo van, ja, dan doe je veel minder, dus dan zondig je ook steeds minder. Dan kun je maar beter opgesloten zitten. Maar goed, laat me zitten. Maar men denkt dat heiligmaking is dat je steeds minder zon. Ja, nee, ik bedoel, er zijn mensen die gingen ter wille van de heiligmaking op een paal zitten. Dat zijn de uitvinders, dat waren monniken. Dat zijn de uitvinders van een paal zitten. Is later een Olympische sport geworden, geloof ik. Niet dan? Of wel? Nou ja, zoiets. Of ze sluiten zich op in een klooster. Met zeer strenge en zeer beperkende regels. Ze doen niet veel. Nou ja, ze doen wel iets. Maar altijd hetzelfde, zodat er weinig fout kan gaan. Toch, zoiets. En men denkt dat dat heilig is of zo. Ik weet niet of ik het in de Alpha-cursus heb nagekeken. Maar ik wil ook eigenlijk niet lelijk doen daarover. Maar ik stel, ja, sorry. Maar ik denk dat daarin staat dat heiliging betekent apartzetting. Iets is heilig als het apart gezet is. Ik protesteer daar sinds jaar en dag tegen. Want dat kan wel zo zijn. En je kan het redelijk goed bewijzen ook nog. Maar heiliging is heling. Betekent heel maken. Heil is het, gewoon het woord heel. Het is precies hetzelfde. Je schrijft het anders en wat je het anders schrijft wordt het verschillend uitgesproken. Dat ligt aan het Haarlemse dialect, maar daar gaat het nou niet over. Maar het is gewoon heel en heling enzovoort. Dat is niet apart zetten, maar juist het tegenovergestelde. Eén maken, dat is heiliging. En iets is heilig als het gewijd is aan de dienst van God. In een voetnoot wil ik dan nog wel met een 6-punts lettertypetje wil ik nog wel even zeggen dat het impliceert dat je dus apart gezet wordt van de rest van de wereld, want je bent gewijd aan de dienst van God. Maar je moet niet dat 6-punt lettertje in de voetnoot verklaren als dit is de betekenis van de term. Dat is niet zo. Het is een bijverschijnsel. Als je het een met het ander verbindt, is het een niet meer verbonden met het andere waar het eerst aan verbonden. Wat zal ik maar zeggen? Het is van het een losgemaakt en gewijd aan het andere. Maar niet zeggen van het is losgemaakt. Dan is het namelijk niks, dan is het verdwaald. Trouwens, dan is het ook belachelijk, want paal zitten is natuurlijk toch een belachelijke bezigheid. Zoals de meeste sporten trouwens. Doe maar, moet je nooit te veel over nadenken. Begrijp me goed, ik vind het leuk, ik kijk graag naar sports. Maar doe maar, omdat ik het zelf niet kan namelijk, op geen manier. Maar het is natuurlijk een belachelijke bezigheid al zich, hè? Wat was het, 42 kilometer hardlopen? Die heeft trouwens heeft een prijs gekregen. De beste van de hele wereld, geloof ik. Beste atleet in de wereld. Die Nederlandse dame, maar die Nederlandse namen vertegenwoordigd kan ik niet uitspreken. Toch wel. Ik vind het leuk. Ik vind het echt leuk, vind het ook heel knap dat zo'n juffrouw dat kan. Wat er het nut van is, ja, dat ontgaat mij volkomen. Ik neem wel de bromfiets, dan ben ik sneller rond met die 42 kilometer. Liefst een grote bromfiets dan, hè. Maar dat terzijde. Toen maar. Maar zaligheid der zielen gaat het om het praktische leven. En dat heeft dat wil dus zeggen dat het uitwerking, dat heet heiliging. Want heiliging wil zeggen in de praktijk toewijding aan de dienst aan God. Dat is heiliging. Zijt heilig, want ik ben heilig. Je kan dus vanuit vers, laten we zeggen vers 9, meteen doorlezen in vers 16, als die te moeilijk is, omdat er eigenlijk geen goede overgang is meteen, dan lezen we gewoon door in vers 13, dan kan het wel, hè. Ook taalkundig. Verkrijgende het einde uw geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. Daarom opschottende de lenden uw verstands en nuchter zijn, de hoop volkomenlijk op de enzovoorts. Er komt meteen de praktische uitwerking. En als ik het zo zou lezen, zou u niet kunnen merken dat er iets nog tussenin stond. Bovendien, die combinatie, ja, die kennen wij. Een halve bladzijde verder heb je hem weer. Hè? We zijn wedergeboren, namelijk vers 23, uit onvergankelijk zaad. Het woord des Heren, namelijk vers 25, dat blijft in der eeuwigheid, dat is zaligheid van de geest. Zo leg dan af, 2 vers 1, alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid. Dat komt overeen met 1 vers 13, opschottende de lenden uw verstands. Zie. En als nieuwgeboren kinderkunst, 2 vers 2, zet zeer begierig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelfde mocht opwassen tot zaligheid. Want dat staat er feitelijk. Hebben jullie? Het is de bekende combinatie. Ik ga niet meer terug, anders zou ik weer Jacobus 1 gaan noemen enzovoort. Het is steeds dezelfde gedachtegang. Dat wil zeggen, de zaligheid der ziel houdt in het opschotten, de lenden, uw verstands enzovoort. Weet u nog hoe dat was met de Israëlieten? Weet u nog wanneer die hun lenden moesten opschorten? Dat was in Exodus 12. Dan moesten ze in de nacht van de 14e naar de 15e Nisan moesten ze hun lenden opschotten, dat wil zeggen de jurk optrekken of de broekspijpen of wat ze maar moesten. En dan om beter te kunnen lopen, zal ik maar zeggen, dat je niet struikelt over je afzakkende broekspijpen, dan wel over de zomer van je jurk, dan wel je sleep of wat het maar was. En dan, want ze er staande en dan eten, want ze moesten lopen, wandelen. Lopen 40 jaar door de woestijn. En onder de wet. Goed. Maar ze moesten in ieder geval bezig. Zie? En hier vind je dus iets dergelijks. Opschottende de lenden uw verstand. Het praktische christelijke leven begint daar dus. Hè? De lenden uw verstands. We hebben het even met verstand lendenen. Nou ja, beeldspraak is dit, mag voor een Nederlander totaal niet moeilijk zijn, zoiets. Dat betekent dus actief worden, je hersens gebruiken enzovoorts. Als je het naleest in Romeinen, dan heb je een paar meer versen voor hetzelfde nodig. Maar laten we zeggen, hoofdstuk 12, vers 1, begint toch met woorden van die strekking. Dat wil zeggen, eerst terugverwijzend naar de ontfermingen gods, die immers uiteengezet zijn in hoofdstuk 1 tot en met 11. Vanwege die ontfermingen gods bid ik u dat gij, enzovoorts, uw lichaam stelt tot levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. En dan heet het meteen de verandering van gemoed, verandering van denken. Dat gaat net zo goed over het verstand. Je moet dat deel dat omzetten, dat wat tussen je oren zit. Dat is ook Nederlands idioom. Dat moet omgeschakeld worden. Je hoopt volkomenlijk op, enzovoorts. Dat is hier ook. Opschorrende lenden uw verstand, wordt hervormd, staat er. Wordt veranderd, wordt hervormd. Door de vernieuwing van uw denken, de vernieuwing van uw gemoed. Romeinen 12 nog steeds. Hè? En hier heet het opschottende de lenden uw verstands. En in hoofdstuk 2, vers 2, zal men zeer begeerig zijn naar de redelijk onvervalste melk enzovoort. Dat wil zeggen het woord van God, nog steeds. Dat wij zouden ontvangen met zachtmoedigheid, maar dat was weer Jacobus 1. Leg het maar naast elkaar. Er staat echt precies hetzelfde. Zeg het dan met wat andere woorden. En zo hoort het ook. Maar wat betreft de zaligheid der ziel, moet ik u zeggen dat dat gaat over ons praktische leven. Dat is wat hier in deze brief geïntroduceerd wordt, dus in vers 9. Daarvoor staat alleen, we zijn wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. Namelijk tot een erfenis die voor ons bewaard wordt. En wij worden bewaard voor die erfenis. En ons geloof wordt inmiddels beproefd, inderdaad. En daar verblijden wij ons dan ook maar in. Met een onuitsprekelijke vreugde enzovoorts. En intussen zijn wij verkrijgende het einde van ons geloof. De zaligheid der ziel. Wat? Ja, onze praktische wandel onderweg naar die erfenis die voor ons bewaard wordt. Ons praktische leven. Dat betreft dus activiteit. En activiteit kost tijd. Ik ben even aan het nadenken over de juiste spelling van activiteit en tijd. Maar activiteit neemt tijd. De rest is Haarlems dialect, maar goed. Het neemt tijd. En over die tijd gaat het vervolgens in vers 10 tot en met 12. Dan gaat het over de tijd. Ik kan ook meteen wel even zeggen aan het begin over welke tijd. Nou, dat is de tijd tussen het lijden dat op Christus komen zal en de heerlijkheid daarna volgende, aan het eind van vers 11. Die tijd, dat is de tijd waarin wij leven. Dat wil zeggen tussen wat wij dan noemen de eerste komst en de wederkomst van Christus. In de Bijbel heet het nooit zo. De Bijbel kent maar één komst van Christus. Nee, dat is niet eens met kerst, hoewel het... Goed, niet eens met kerst, want het is de komst van Christus. Wat wij de eerste komst van Christus noemen, is in werkelijkheid het gaan van Christus, niet de komst van Christus. Hij stond op uit de dood en voert ten hemel, dus hij ging en nu is nog steeds wacht tot de komst van Christus. Hij kwam niet, maar ik gebruik de term ook hoor, want ja, je moet de communicatie over deze dingen ook niet moeilijker maken dan het is. Maar de komst van Christus, ja, dat wacht nog op de toekomst. In de Bijbel heet het lijden op Christus en de heerlijkheid daarna. In de tussentijd leven wij. En een van de problemen van de oud-testamentische profeten was, en van de profetieën, is dat die tijd niet uitgebreid beschreven wordt. Ik zeg het niet goed, dat die tijd niet expliciet beschreven wordt. Ik bedoel, die tijd wordt wel aangeduid, maar er staat gewoonlijk niet eens bij dat het deze tijd is. Jij vindt wel enige woorden over, maar dan toch niet uitgelegd hoe of wat en waarom. Heb je dat? En ook niet wanneer en hoezo. Het blijft gewoonlijk vaag. En ik kan het rustig zeggen omdat dat hier ook staat in deze woorden van Petrus. De zaligheid namelijk waaraan wij... die wij bezig zijn te verkrijgen, dat is de zaligheid van onze ziel, moet namelijk leiden tot die erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Dat moet uit de voorgaande verse duidelijk zijn. En als ik het wat breder zeg, die zaligheid bestaat daaruit dat wij getrokken worden uit een duistere, zondige, onwetende, goddeloze wereld. En gemaakt worden, nee, niet tot kinderen gods, gemaakt worden tot zonen gods. Vervolgens. En dat is nogal wat. Nou ja, die zaligheid, in een paar woorden, de roeping, de verzameling, de opbouw van de gemeente, der eerstgeborenen, ja, is het onderwerp van deze zaligheid der zielen. En daar staat dan van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten. Ik moet eerlijk toegeven dat de zinsbouw misschien wat lastig is. Maar het moet toch duidelijk zijn waarover hier gesproken wordt. De profeten hebben namelijk onderzocht, dan wel ondervraagd, wat hetzelfde is. Hebben zich vragen gesteld, hebben andere vragen gesteld wellicht. Ze hebben gezocht namelijk, nou, waar gaat dit over? Het gaat namelijk over onze zaligheid, dat wil zeggen de zaligheid der zielen. En de profeten hebben onderzocht. Ja, wat hebben ze dan onderzocht? Nou, hun eigen profetieën, uiteraard. Want de eigenaardigheid doet zich voor dat die profeten geprofeteerd hebben niet maar over hun eigen omstandigheden of de lotgevallen van hun eigen volk of desnoods een ander volk, maar ze hebben geprofeteerd met name dus ook, minstens ook, niet uitsluitend, dat staat er ook niet, maar ze hebben geprofeteerd over Gods werk, logischerwijze, in onze tegenwoordige tijd. En de profeten hebben dus gezocht naar wat Petrus in 2 Petrus 1 noemt, tegenwoordige waarheid. Dat is in 2 Petrus 1 vers 12. Ik vind dat een mooie uitdrukking, tegenwoordige waarheid. Omdat als je niet wil, dit wil begrijpen, dan kun je lezen alsof waarheid in de loop van de tijd verandert. Tegenwoordig is dit waar. Tegenwoordig is dikke 3:10. Vroeger was het 9. Maar ja, dus we hebben het veranderd, weet u wel. Maar waarheid is waarheid omdat die niet verandert. Nooit namelijk. Dat is waarheid. Al het andere is per definitie leugen. Dat kan je nog navragen bij de klassieke filosofen. Plato en zo, weet u wel. Ik bedoel die hele oude klassieke wijsgeren. Ja. Waarheid is waarheid omdat die blijft. En zeldzaam is, maar doe maar. Dus hoezo tegenwoordige waarheid? Wel, de uitdrukking betekent uiteraard, dat blijkt uit de context, waarheid met betrekking tot onze tegenwoordige tijd. En dat betekent weer, wat doet God eigenlijk in onze tegenwoordige tijd? Dat is het. Mooie formulering, hoor. Doe maar. Maar het heet dus, nou ja, in 1 Petrus 1 lopen we straks ook nog op tegen de uitdrukking deze laatste tijden. Dat is in vers 20, zodat u ziet dat het inderdaad om tijd gaat en om de tegenwoordige dingen. En die hebben betrekking op de periode, of dat betreft de periode tussen het lijden op Christus en de heerlijkheid daarna. Maar zij, de profeten, terug naar vers 10 dan van 1 Petrus 1. De profeten hebben dus hun eigen profetieën onderzocht. Dat betekent dat het nog niet zo simpel was om ze te begrijpen. Anders hoeven ze niet te onderzoeken. Zodat als het gaat om het woord van God, stellen sommigen de vraag, zouden die mensen, die profeten, nou wel geweten hebben wat ze zeiden? Wat moet de profeet er zelf onder verstaan hebben? En dat is dan de waarheid, weet u wel. Dan moet ik u zeggen, de profeten zelf begrepen er niks van, volgens Petrus. Dus dat is geen argument. De vraag is of God, die hen deed profeteren, wist wat hij deed. Dat zeg ik ook altijd naar aanleiding van Petrus op de Pinksterdag. Omdat nogal eens Petrus beschuldigd wordt van dat hij niet wist waar hij het over had. Toen hij Joël citeerde. Maar dat is helemaal de vraag niet of Petrus het wist. Dat maakt helemaal niks uit of Petrus wist wat hij aan het doen was. Het gaat erom of de Heilige Geest... Oké, okay, of God zelf wist wat hij aan het doen was. Toch? En wat hij die apostelen liet zeggen. Per slot had de Heer gezegd dat hij zelf hun de woorden in de mond zou geven. Dus ja, en of ze het dan zelf begrepen. Ach, dit brengt ons bij een oud thema, maar dat is een thema wat ik zoveel mogelijk probeer te vermijden altijd. Omdat er zoveel over geschreven is, er is veel over geschreven. Dat is namelijk over de inspiratie van de Bijbel. Ik heb daar nogal wat van gelezen ook in de loop der tijd. Dat ligt voor de hand, er is veel over geschreven, van die dikke pillen. Over de inspiration of the Holy Scriptures en dat soort dingen. De inspiration of prophecy en wat het maar was al heel veel over gelezen. En ik weet nog dat ik heel wat gelezen heb en nooit begreep waar het over ging. Pas achteraf heb ik begrepen dat de strekking van die boeken altijd is om tekort te doen aan de Bijbel als woord van God. Zo werden geacht in mijn optiek, ik dacht dat ze gingen over hoe dat dan werkt, inspiratie. Daar gingen die boeken namelijk over. Hoe dat werkt, die inspiratie. En dan leggen die schrijvers uit hoe inspiratie werkt. En dat werkt op verschillende manieren, omdat het natuurlijk komt via visioenen, dromen, gezichten, bartaal spreken, schuim om de mond en dansen. Dat komt allemaal voor in de Bijbel. Als vorm van profetie. En dan leggen ze uit hoe dat werkt en wat het is. Dan denk je, ja, wat moet ik daar nou mee? En dan, stel dat je weet hoe dat werkt. Hoe God dat dan overdraagt aan de mens. Communiceert heet dat. En ik leer niks van. Totdat ik begreep van dat die boeken hebben van doen met de vraag of de Bijbel werkelijk het woord van God is. En de vraag met hoe groot het menselijk aandeel is. En hoeveel het menselijk aandeel van de schrijver, dus van de profeet die het boek geschreven heeft. Hoezeer dat af, in welke mate dat afbreuk doet aan de volledige 100%ige inspiratie door het woord van God. Want als de stijl bijvoorbeeld duidelijk de stijl is van Jesaja, en dus een heel andere stijl dan die van Amos, zijn die beide boeken dan wel het woord van God? Houdt God er dan ineens een andere stijl op na? Dan wordt uitgelegd, nee, dit is de stijl is van die tijd en van die man. Was ook maar een gewone boer, zal ik maar zeggen, uit Tekoa, geloof ik, Amos. Ik ken ze ook niet zo goed, die profeten, maar goed, vooruit. Dus ja, die heeft een andere stijl dan Jesaja. Die was toch van wat hoger niveau en aan het hof en zo. Had van doen met de koningen van Israël. Dat is toch wat anders dan die boer uit Tekoa. Wat was het, de vijgenkweker of zoiets? Of een soort groenteboer? Of wat ik, nou ja, zoiets uit de Betuwe, ja. Zoiets. Ja, dan... Hoe dan ook, wij weten niet hoe dat werkt, dus ik bemoei me daar ook nooit mee. En ik heb de indruk dat de profeten zelf dat ook niet wisten. Ik lees van David dat hij een soort afscheid neemt, een soort laatste woorden. Hoewel in de Bijbel zijn het lang zijn laatste woorden niet. Maar hij spreekt een soort laatste woorden en hij zegt dan dat woord van God, van de profetie, is op zijn lippen geweest enzovoorts. Dus zo van, met enige verbazing kijkt hij achterom en stelt vast dat het toch het woord van God was. En terwijl hij zijn songs schreef, zo iemand heette Songsmith, wist je dat in het Engels? Songsmith. En hij smeet liedjes. Van het werkwoord smeden, niet het werkwoord smijten. Dat is tegenwoordig zo, maar toen niet, hè. Maar goed, Songsmith. Toen hij zijn liedje schreef, zal ik maar zeggen, met zijn harpje erbij, een singer-songwriter. Maar dat blijkt dan achteraf, denk ik, blijkt dat ineens het woord van God geweest te zijn. Dat wist hij dan dus weer wel. En van David staat in Handelingen 2, geschreven door Petrus, Nee, gezegd door Petrus over David toen hij Psalm 16 schreef dat hij een profeet was en wist dat God hem onder ede gezworen had. En dat hij dus dit wist en daarom die woorden geschreven had. Ja, hoe het werkt weet ik ook niet. Maar ja, als David Psalm 8 schrijft, dan gaat hij kennelijk vanuit dat hij de zoon des mensen is in zijn dagen. De drager van die titel. En dat is meteen de aanleiding voor de psalm. En dan zegt hij, ja, maar ik ben het niet hoor. Want die zoon des mensen, daar zou de hele schepping aan onderworpen zijn. Die zoon van Adam, staat er ook hoor in het Hebreeuws, zoon van Adam. Daar zou de hele de wereld, alles zou aan hem onderworpen zijn. Nou, daar ben ik niet. Nou ja, maar wat dan wel en wie dan wel? En hij schreef over de zoon die uit zijn lijf voortkomen zal, die voor korte tijd beneden de engelen gesteld zal worden, enzovoort. Maar hoe dat werkt, nee, dat weten we niet. In ieder geval, de profeten onderzochten hun eigen profetieën. Dat betekent dat ze toch wat opgeschreven hebben waarvan ze op dat moment dat ze het deden toch niet de volledige strekking begrepen hadden. Ik zeg het nou heel voorzichtig, dat ze niet alles ervan begrepen hebben, niet helemaal. Pas latere studie bracht hen zover. Heb je dat wel eens dat je een boek gelezen hebt en daarna nog een keer en bij de tweede keer denk je, hey, dat heb ik toch, heb ik dat nog niet gezien de eerste keer? Dat heb ik hoofdzakelijk bij de krant trouwens. Maar dan lees ik een heel stuk in de krant. En inmiddels ben ik aan het ontbijten enzovoort. Dan heb ik het hele stuk gelezen en dan ben ik klaar. Dan denk ik, maar waar ging het nou over? Gedachten waren ver weg. Ja. Dat kan dus allemaal, hè. Ik ken het nog sterker, maar het interesseert u geen bal. Ooit heb ik een opleiding gedaan voor radiotelegrafist. Ik heb nog jaren rondgelopen met dat ik letters zag. En dan soms hardop. En dan. Dat is morsen. Dit was klein. Haneveld, dat doen we nou niet erachteraan. Daar krijg je een afwijking van. Maar wij werden zo getraind dat je schreef die letters op die je hoorde of de cijfers. Min of meer blindelings. En als je dan klaar was, had je geen idee wat je geschreven had. Het was letter voor letter. In films zie je dat niet. In films hoort iemand alleen maar tikken. En dan zegt hij, ja, oké, ja. En nou, dan weten ze wat de mededeling was. Dat kan helemaal niet. Want die tikken kun je niet horen welke letters het zijn. Je moet korte en lange hebben. En een lange tik gaat niet, hè. Dat gaat niet. Nee, een lange tik, dat gaat niet. Bovendien, je hoort geen woorden, je hoort letters. Ik meen het, serieus. Je weet niet wat er gebeurt. En hoe het met die profeten was, of ze letters opschreven. Morsen, letters morsten, nou ja, weet ik veel. Ik weet alleen dat ze hun profetieën onderzochten. Zelf. En waarom ook niet? Wij lezen ze in het Oude Testament en begrijpen ze ook niet. Daar komt nogal wat voor kijken om ze te begrijpen. Om ze in een context te plaatsen. Dus ergens middenin 1200 bladzijden en dan komen een paar woorden voorbij. Van hoogdravend, laten we zeggen, literair dan wel poëtisch gehalte. En ja, wat betekent dat in vredesnaam? En op school moesten wij boeken lezen en zelfs gedichten. En dan werden we ondervraagd, wat heeft de schrijver ermee bedoeld? En dat bleek zo moeilijk te zijn dat Boman zei, ik wist nooit dat ik dat allemaal bedoeld had met wat ik geschreven had. Maar ja, daarvoor ga je naar de middelbare school, hè. Dan leggen ze uit wat de schrijver bedoeld heeft. En in het museum leggen ze uit wat de schilder bedoeld heeft. En de beeldhouwer enzovoort. Dus ja, daar is niks moeilijks aan. Ik bedoel, het idee dat de profeten niet wisten, of althans niet voor de volle 100% begrepen, wat ze geschreven hadden. Los van het hele verhaal, want ik praat er veel te lang over. Los van het hele verhaal komt men ons wel bij gelegenheid uitleggen, zelfs wel Oh nee, ik zou geen alfa-cursus meer noemen. Komt men ons uitleggen dat de profeten keken als het ware naar de toekomst en zij keken naar de hoogtepunten. Ze zagen de bergtoppen, is het verhaal. Er zijn tekeningen van, voor degenen die dit niet begrijpen kunnen. Er moeten de plaatjes bij met lichtbeelden en een PowerPoint-presentatie. Zij zagen wel de bergtoppen achter elkaar, maar niet de dalen ertussen. Implicerend, wij leven in een dal. Groene dal, stille dal, tranendal. Wij leven in het dal en daar is wat voor te zeggen voor zo'n verklaring. Ik vind hem nogal op laag niveau. Het gaat wel over bergtoppen, maar ik vind toch een laag niveau van uitleggen. U weet toch. Wij hoeven niet bij alle jaartallen die er ooit geweest zijn te weten wat er gebeurde. Er zijn maar een paar jaartallen die een rol spelen, zoals daar zijn. Inderdaad, slag bij Nieuwpoort. Ja, inderdaad. En dan 40, 45, dat 19, dat nemen we voor lief. En dan heb je het ongeveer wel gehad, toch? Een paar jaartallen en daartussenin geen idee wat dat toen we niet de moeite van het vermelden waard ook. Heel de geschiedenis, elk verslag van een gebeurtenis is zo. En als echt alles beschreven zou worden, dan kom je er helemaal niet meer door. Dan is het stom vervelend. Toch? Dus ja, het is wel waar wat van die bergtoppen enzovoorts en niets wat ertussen zit. Maar dat is heel normaal voor welk geschiedenisboek dan ook. Dus ja, eigenlijk betekent het dus helemaal niks. En dat is het ook, het betekent ook niks, het is alleen camouflage. De werkelijkheid is deze, dat de tijd tussen het lijden op Christus en de heerlijkheid na dat lijden, die tijd werd en dus wat daarin, de gelegenheden daarin, tijden en gelegenheden, de gebeurtenissen daarin, ja, die wordt in de Oud-Testamentische profetieën niet vermeld, of althans, misschien wel, maar dan wordt er niet bij vermeld dat het over die tijd gaat. Ben je dat duidelijk of niet? Kan nog duidelijker zijn. Korter, dat is gewoon dat onze tegenwoordige bedeling, als je dat woord tenminste in dit verband kunt plaatsen, dat onze tegenwoordige bedeling in het Oude Testament een verborgenheid is. Dat is zelfs nog slap uitgedrukt. Het is dé verborgenheid uit de Bijbel. En niet roepen, ja, maar er zijn een heleboel verborgenheden. Want als ik hoor dat wel eens meer. Er zijn een heleboel verborgenheden in de Bijbel. En dat is, eigenlijk is het nog waar ook. Maar ik ben er allergisch voor die uitdrukkingen. Want het is een van de methoden om de verborgenheid te relativeren en weg te drukken. Alsof het niks betekent, want er zijn zoveel verborgenheden. Nee, er is er maar één. En voor zover er meerdere zijn, zijn het verschillende aspecten van één en dezelfde. Want of je nou hebt de grote verborgenheid van de gemeente als lichaam van Christus, of je hebt de verborgenheid dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is of zo. Dat gaat over precies hetzelfde nog steeds hoor. Dat gaat gewoon over onze tegenwoordige tijd. En de verschillende aspecten daarvan, de verschillende waarheden die daarop betrekking hebben. Dat heet de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Met dank aan Matthäus 13 dan, maar gelijke uitdrukkingen krijgen we nog een paar keer in de Bijbel. Hoor. En het hangt samen met wat in het Oude Testament al zo genoemd wordt. Verborgenheid in de zin van dat de Heer zijn aangezicht zou verbergen en niks zou doen en niet zou horen naar het gebed van Israël of van dat volk, waarbij de Heer zegt, ik bekijk het wel, ik verberg me, ik bekijk het wel. Ik zal zien welk hun lieder einde wezen zal. Dat is in groot Nederlands. Niet in Haarlem, maar in de rest van Nederland. Is dat, ik bekijk het wel. Dat betekent, ik doe er niks aan. Is dat letterlijk zo? Te dien dagen zal ik mijn aangezicht verbergende verbergen. Enzovoorts. En als het gaat om wat wij de wederkomst noemen, of iets wat er verdoor moet gaan, want dat is nou mijn punt niet, dan staat er in een klein ogenblik, heb ik mijn aangezicht verborgen, en met een eeuwige ontferming zal ik mij over u ontfermen, enzovoort. Dat is Jesaja 54. Eigenlijk gaat het daar niet eens over de wederkomst van Christus, maar ik wilde daar niet op ingaan, maar doe maar. Het gaat me erom, ik doe er wat lang over, maar het gaat me erom hier te staan te vertellen dat Petrus spreekt over de verborgenheid. Hij gebruikt alleen die uitdrukking niet. Hij noemt het tegenwoordige waarheid. Hij noemt het de zaligheid der zielen van de welke onderzocht hebben de profeten die geprofiteerd hebben van de genade aan u. Hebben we dat nog? Dat was dus kennelijk een verborgenheid. Nou, de profeten hebben uitgebreid geprofeteerd over de genade die aan Israël geschonken zou worden. Voor degenen die zeggen, nee, dit gaat dus niet over de gemeente, want het gaat over de oud-testamentische profeten. Dat was de gemeentelijke waarheid verborgen, dus daar hebben ze niet over geprofeteerd, over de gemeente. Zeg ik, waar gaat dit dan over? Gaat toch over de zaligheid die aan ons geschied is. Bovendien, zaligheid over, die hoefden ze niet te onderzoeken, hun profetieën over Israël. Want die kan je gewoon lezen, daar valt niks aan te onderzoeken. Nou ja, nadat christenen, die ervoor doorgingen, het weggeredeneerd hebben en gezegd hebben, maar dat gaat allemaal over de kerk enzovoort. Ja, dan moet je nog, maar wat staat er dan? Ik zal u verzamelen en ik zal u terugbrengen uit de landen waarin ik u, uit alle landen waarin ik u verdreven heb. Uit Asser en uit zus en uit zo en dit en dat. Nou ja, dat Jesaja 11, heb ik in gedachten. Daar kun je niet wegredeneren en zeggen, dat gaat over de roeping van de kerk in onze tegenwoordige tijd, hoor. En als er staat dat het land weer bewoond zou worden, dorpsgewijze, zonder vestigingen, zal ik maar zeggen, zonder militaire verdedigingswerken enzovoort, en met de vroege en de spade regen, en dat uit heel de wereld er gezantschappen zouden optrekken eenmaal per jaar naar Jeruzalem om de koning, namelijk Jezus, de Messias, te aanbidden en blijk te geven van hun onderdanigheid. Hoezo? Daar is toch niks aan uit te leggen? Daar staat het toch gewoon zwart op wit? En ook dingen als, niet de zaligheid, maar tegenovergestelde, over die verdrukking die over de hele wereld komen zou, beginnend bij Jeruzalem en het Joodse volk, uw volk en uw heilige stad, uit Daniël 9, dan wel uit Daniël 12, vers 1, de grote verdrukking, die wordt daarvoor geïntroduceerd. Ik bedoel, daar stond niks zo moeilijk aan. En wat dacht u trouwens van de belofte aan Abraham? Kijk eens om je heen, Abraham, kijk eens om je heen. Dit land zal ik u geven, tot de grote rivier, vanaf de rivier van Egypte tot de Eufraat en van Gunterkant tot op en wat het maar is, zal ik u allemaal geven tot een erfenis. Hoezo? Daar valt niks aan uit te leggen, hoor. En dat er een overblijfsel van Israël zou zalig worden en dat er te Jeruzalem ontkoming zou zijn enzovoort. Dat staat allemaal aan het Oude Testament. Dat het verzameld wordt in de woestijn. En dan langs de King's Highway alsnog naar. Staat in het Oude Testament. Ik ben nog iets aarzelender, want sommige van die dingen staan er niet al te expliciet, maar daarvoor moet je dan ook schrift met schrift vergelijken. Maar gewoon dat gewone lezen is daar voldoende. Wat valt daaraan te ontdekken? Weet je wat het probleem is? Dat er ergens staat dat de Heer komt met zijn en zijn loon is met hem. En die worden dan genoemd het heilige volk. Het loon van de Messias, dan wel van de Heer, die komen zal, heet het heilige volk. Wie zijn dat? Wie zijn toch deze? Ja, dat staat er dus niet bij. Begrijp u wel? Het kan nog moeilijker, hoor. Je hebt in het Oude Testament profetieën over dat als de Messias komt, als Messiaanse tijd aanbreekt, kortom, als de beloften Gods vervuld worden, dan zal de Heer zelf, ja, ikzelf, zei de Heer, zou naar zijn schapen vragen, als de goede herder, en hij zal zijn schapen die verstrooid zijn omdat ze geen herder hadden, zou hij verzamelen en het zou worden één kudde, en niet meer twee kudden, maar één kudde, met één herder, en niet meer twee koninkrijken, maar één koninkrijk, met één koning uit het huis van David, staat erbij, Ezechiël 34, Ezechiël 37, enzovoort. Dat staat er allemaal. Maar de aardigheid van die profetie, dat is duidelijk, dat gaat gewoon over Israël. Het zijn twee rijken, twee volken, twee koninkrijken, twee kudden. En ze zullen weer één worden. Dat mensen het niet begrijpen als ze hetzelfde lezen in Johannes 10. Ja, sorry hoor. In Johannes 10. Waar de Heer zegt, ik ben de goede herder en mijn schapen horen mijn stem en volgen mij. En ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. En die zullen er ook bijgevoegd moeten worden. Het moet worden één kudde. En één herder. Gaat over precies hetzelfde. Ezechiël 34, Ezechiël 37. Jesaja ook nog ergens in een hoofdstuk. Ik weet niet zo welke. Maar dat is niks moeilijks aan. Er valt weinig aan te onderzoeken. Dat staat er gewoon zwart op wit. Maar weet u wat het is? Wat je er niet in kunt zien. Althans niet ineens zomaar bij het lezen. Dat is dat diezelfde profetieën in onze dagen ook van toepassing zijn. Wij weten dat het zo is, omdat het Nieuwe Testament dat zegt. Waaronder, over die twee kunnen, in Johannes 10, op een of andere wijze, is dat nu al aan de orde, één kudde en nog een kudde en het wordt één. Heb je die nog? En als je die niet hebt, dan heb je hem uit Efeze 2. Daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waren, samen met degene die nooit vervreemd zijn van het burgerschap Israëls, samengebouwd wordt tot één huis en tot één priesterlijk volk, of wat er bewezen mag. Want die twee zijn samengevoegd en de middenmuur dus afscheidsel is gebroken en dat soort dingen meer. Ja, deze is iets moeilijker. Maar daarvoor moet je het ook onderzoeken. Dat is wat de profeten gedaan hebben. Of wat dacht u van de steen die de bouwlieden verworpen hebben? Daar staat dus dat Israël of wat er verdoen moest gaan. De Messias, de steen, zouden verwerpen. Dat de steen de Messias is, dat weet je sinds Bethel, zal ik maar zeggen. Eerder al, sinds Bethel. Of sinds Daniel 2 mag ook, maar je moet veel verder terug. De steen. De steen ezel, kent u die nog? Steen azal, ezel. Bij Jonathan, ja. Nou goed. Maar de steen die de bouwlieden verworpen hebben. Oh, de steen is de Messias. Het lijden dat op Christus komen zal. Is door de bouwlieden verworpen, is niettemin geworden tot hoofd des hoeks. En dat hebben niet de bouwlieden gedaan. Want er staat, dit is van de Heer. De bouwlieden hebben verworpen. Maar het is van de Heer geschied. En het is wonderlijk in onze ogen. Dat kun je in het Nederlands niet meer goed lezen, wat dat betekent. Maar het Engelse to wonder, to wonder met een O, dat betekent zich afvragen iets. Vragen stellen. Niet maar verbaasd zijn of verwonderd zijn in ons gewoon een platte Nederlands. Maar het wil zeggen, vragen hebben van hoe zit dit? Hoe kan dit? Enzovoort. Dat is de betekenis van wonder. Daar is iets mee. De wonderen die we in de Bijbel tegenkomen, daar is ook iets mee. Dat zijn tekenen namelijk van weer andere dingen. Daar moet je de goede vragen bij zien te stellen om de goede antwoorden te krijgen. Als je niet de goede vragen stelt, krijg je namelijk niet de goede antwoorden. Maar dat even terzijde. Maar de steen die de bouwlieden verworpen is geworden tot hoofd des hoeks. Is van de Heer geschikt, is wonderlijk in onze ogen. Waar gaat dit over? Het antwoord is over de zaligheid der zielen. Van ons namelijk. Over onze zaligheid. Dat is wat in onze tijd gebeurt. Want Christus is als hoofd des hoeks. Hoogste punt betekent dat. Een hoek is een puntrichting. Hoogste, dus de bovenkant. Ja, dus niet van het fundament. Niet de hoeksteen van het fundament. Dat heeft iemand uitgevonden. Een monnik die op een paal zat waarschijnlijk. Maar... en niks anders. Sorry, ik weet dat het in alle kinderbijbel staat, maar de hoeksteen is niet van het fundament. Dat is een misverstand. Dat is een lezen van Efeze 2, maar niet opzoeken van Psalm 118, waar het uit geciteerd is. Sorry, gewoon een fout. De meest voorkomende fout bij het lezen van de Bijbel natuurlijk. Maar het is de top van het bouwwerk. Dat is Efeze 2, maar het eind van Efeze 2. Maar het eind van Efeze 1 zegt: God heeft Christus, die aan de rechterhand Gods gezeten is, gegeven aan de gemeente tot hoofd boven het geheel. Tapante, alle dingen. En hoofdstuk 2 eindigt met: hij is de hoofd des hoeks geworden van een bouwwerk. Dat is de gemeente en dat is een tempel. Heb ik dat nog? Maar ja, als je Psalm 118 leest, alleen, je zou alleen Psalm 118 hebben, zou je dat echt niet weten hoor. Dan moet je nog wel wat meer onderzoeken in het Oude Testament. Zie, dat wij het zo gemakkelijk kunnen zeggen is omdat het Nieuwe Testament als het ware de sluier wegtrekt, openbare heet dat, de sluier wegtrekt van het Oude Testament, zodat wij het Oude Testament lezen in het licht van het Nieuwe. En ik zeg dat met enige nadruk, omdat ik mensen ken, van tamelijk nabij, die menen dat ze het Nieuwe Testament moeten lezen in het licht van het Oude. Maar dat kan helemaal niet. Dat is volstrekt onmogelijk. Aan het Oude heb je dan niks meer namelijk. Maar toen maar. Die projecteren wat ze in het Oude Testament lezen op het Nieuwe. Die zeggen dus, Petrus heeft het over Israël. Ja, dat is wat we in het Oude Testament lezen, dus daar gaat het over. Het gaat over Israël. Dus niet over ons. Hoe weten ze dat? Hoe weten ze dat ons, wie ons zijn? Wie zijn wij dan? Hoe weten ze daar dan iets van? Er zijn helemaal geen bronnen voor dan. Omdat alle uitspraken die nagaande net zo goed een plaats hebben in binnen het kader van de Oude Testamentische profetie. Dat is heel gemakkelijk aan te tonen. Ja, het kost wat tijd, omdat er veel van die schriftplaatsen zijn, maar het is heel gemakkelijk. En dat maakt dus de profetieën moeilijk, omdat ze dikwijls dubbelzinnig zijn. Omdat ze spreken niet alleen over die ene bergtop, maar ook over die andere. Maar soms ook niet alleen over dit dal, maar ook over het volgende. Tegelijkertijd. En omdat dezelfde woorden gebruikt worden voor de verschillende gebeurtenissen, betekent het dus dat de woordkeus beperkt is. En dat je dus wat cryptische zinnen krijgt. Eenvoudig omdat ze, als je het nauwkeuriger formuleert, dan passen ze niet meer op al die gebeurtenissen. Heb je dat nog? Maar geen nood. De aardigheid is dan toch weer dat, ook al zijn het dan cryptische uitspraken, we hebben nog veel meer van die uitspraken die we ernaast kunnen leggen. En die tel je bij elkaar op, streepje eronder, zeg ik altijd, optellen. En dan krijg je een dat schrift met schrift vergelijken. Afgezien daarvan, dat is niet speciaal bijbels. Dat is een normale wijze van elk wetenschappelijk onderzoek. Het verzamelen van materiaal en proberen daar structuur in te ontdekken. Vergelijken met elkaar, naast elkaar leggen. Ik zag gisteren nog, vanmiddag nog een mooi voorbeeld ervan. De datering van hout, houten balken, ergens in Amerika, datering van uit welk jaar stammen die? En er werd getoond dat de jaarringen die dan in zo'n balk zitten, zo'n boomstam, de jaarringen, en dat je daarin kunt zien de jaren van veel regenval, weinig regenval enzovoort, dikkere ringen en dunnere ringen enzovoorts. En dat met de behulp van een hele reeks van boomstammen uit de loop van de geschiedenis kon je ze naast elkaar leggen. Ze hadden het op stroken en die legden ze naast elkaar. Dan kon je zien de strook van de ene boom, de strook van de andere boom past over elkaar heen. Kijk, als je ze zo legt, dan komen die jaarringen precies overeen. Dan heb je een langere periode. En die andere is nog langer, die was nog langer. Dus het was 1300 zoveel voor de balk, zal ik maar zeggen. Het is waterdicht. Maar je moet wel die dingen bij elkaar hebben en allemaal. Je moet hem ook nog sluitend hebben. Maar daar is verder geen spel tussen te krijgen. Toch? Nou ja, eventueel, als je te weinig ringetjes hebt, kan het op verschillende plaatsen ernaast, maar dan heb je er ook niets aan. Je moet wel dikke bomen hebben met veel ringen, en dat er flink overlapt enzovoort. En dan kun je zo'n systeem opbouwen. Ik vind het mooi, ik vind het knap. En dan kun je zo zeggen, nou, die jaren van 1603 tot zo, 17 zo, was wel een droge tijd in die dagen. Anders wel een ringetje. Nou, één jaar is een uitzondering, maar gelukkig maar, want dan kun je dat weer naast elkaar leggen. Synchroniseren heet dat. Maar dat doe je, dat is normaal. Wetenschappelijk onderzoek dit, hoor. Ik geef dit alleen als eenvoudig voorbeeld ervan. Maar vergelijken met elkaar. En dat moet je met je Bijbel doen. Zo zit dat gewoon. En dat doe je met het profetisch woord ook. Kijk wat hier staat, kijk wat daar staat, kijk wat daar staat. En leg het naast elkaar. En dat geldt niet alleen voor het Oude Testament natuurlijk. Maar dat geldt net zo goed voor al die Nieuw-Testamentische brieven. Ze leren allemaal hetzelfde. De ene is wat uitgebreider dan de andere. Maar Petrus heeft het hier uitdrukkelijk over wat wij via Paulus brieven kennen als de verborgenheid. Nou ja, via de uitspraken van de Heer Jezus kennen we het als de verborgenheid. Of zullen we zeggen via de Oude Testamentische uitspraken, beginnen bij Deuteronomium, kennen we het als de verborgenheid. De tijd tussen het lijden op Christus. Let op dat het niet heet de eerste komst. Omdat dat een slordige uitdrukking is. Wij hebben afgesproken wat we eronder verstaan. Dus we kunnen hem gebruiken. Maar strikt genomen, inhoudelijk klopt de uitdrukking niet. Hè? Hij kwam niet, hij ging. Maar goed, het lijden dat op Christus komen zal en de heerlijkheid daarna. Dat zijn de dagen waarin wij leven. Dat is de tijd van de verzameling, de roeping van een heilig volk. Een verkregen volk, heet het ook. Een volk hem ten eigendom, ijverig in goede werken. En wij worden geheiligd. Namelijk, wij worden gezaligd, of hoe je dat maar formuleren moet. Dit is wat in onze dagen gebeurt. En het resultaat is dan zijn loon. Dat wil zeggen het loon van Christus. En hij komt straks. En met hem zijn loon. Ja, met ons loon misschien ook. Maar daarvoor komt hij niet eens. Wij gaan naar hem toe. En ontvangen bij... Toch? Dan gaat hij naar hem toe en worden geopenbaard voor de rechtersdoel van Christus. Als hij voor ons, met ons, dan komt hij met zijn loon. Dat zijn wij, wij zijn zijn erfdeel enzovoort. En wij zijn een volk, een heilig volk, zegt Jesaja 62. De profeten hebben dus geprofeteerd over de zaligheid die aan ons geschied is. Degene die dus volhouden dat je in het Oude Testament niks kunt vinden over de gemeente Die zeggen dus, dan gaat het hier over Israël. Dat is altijd de vluchtroute. Dan gaat het over Israël. En ik noem het een vluchtroute, omdat dat betekent, dan gaat het niet over ons, dus dan hoeven wij ons er niets van aan te trekken. Oké, dan is het academisch, dat wil zeggen heel interessant. Maar gaat u verder. Ja. Maar het is niet het geval. Het is wel degelijk de zaligheid die ons geschikt is in onze tegenwoordige tijd. Ze hebben dat ondervraagd en onderzocht. Wat dan? En dan komt vers 11. En ja, ik moet u zeggen dat vers 11 ook in het Grieks maar niet duidelijk is. Bovendien, daar bestaan ook nog weer enige verschillende versies van. Dus, doe maar. En dat het niet duidelijk was aan de vertalers, dat zie je in één oogopslag. Daarvoor hoef je het vers niet eens te lezen. Je ziet namelijk in één oogopslag 1, 2, 3, 4 woorden die schuingedrukt staan. Staan cursief afgedrukt. Dat betekent dat de vertalers die hebben ingevoegd om het enigszins aan elkaar te breien. Om het lekker te laten lopen, zal ik maar zeggen. Maar dat is gewoonlijk een aanduiding al van dat het er ook inderdaad wat kort staat of ingewikkeld in de grondtekst. En dat de vertalers dan maar het voor onze begrijpelijke vorm geven. Nou valt het hier wel mee. Maar het is natuurlijk niet een eenvoudige zin met een onderwerp, een gezegde en een leidend voorwerp. Het is wel iets ingewikkelder. Er staat namelijk dat de profeten bezig waren te onderzoeken. Leuk hè, verkrijgende, vers 9, onvoltooid deelwoord. Gebruiken wij het Nederlands niet. Onderzoekende, onvoltooid deelwoord. Gebruiken wij het Nederlands niet. En wij zeggen bezig zijnde, dat zegt je computer dan ook hè. Want in het Engels gebruik je wel het onvoltooid deelwoord. En het Nederlands vertaald gaat niet, dus dan krijg je bezig met enzovoort. Dan staat er bezig zijnde te wachten. Waiting is gewoon het Engels, maar. En dan is ja, bezig met wachten. Ja. Goed. Bezig zijn het te onderzoeken. Zij ondervroegen, zij onderzochten. Kortom, zij zochten. En onderzoekende, vers 11, is dat. Ja, ook die vertaling is ook ongelukkig. Maar goed, ik lees hem eerst. Onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hem was beduidde en tevoren getuigde. Als je hem wat korter maakt, dan staat er dus onderzoekende op welke tijd de geest beduidde. Dan wel onderzoekende op welke tijd de geest getuigde enzovoorts. En dan is het niet goed Nederlands. Het is namelijk allemaal een beetje krom. Wat onderzochten zij, dat kun je wel, die vraag is te beantwoorden. Met één woord. Wat onderzochten zij? Tijd. Over welke tijd hadden de profeten het? Over welke tijd sprak de geest door de profeten? Welke tijd? Ja, dat was de vraag. Welke tijd? Wat voor tijd? Hoedanige tijd? Wat voor tijd? Hoezo tijd? Nou, met betrekking tot het lijden op Christus. Ik laat hardnekkig die schuingedrukte woorden weer weg. Het lijden op Christus en de heerlijkheid daarna. Want volgende is natuurlijk overbodig. Want het tegenovergestelde van volgen is voorafgaan. En dat kan natuurlijk niet. Daarna voorafgaande, dat kan niet. Dus je kan het gewoon weglaten weer. Hè? En dan ga ik er langzaam doorheen. In de eerste plaats, er staat onderzoekende. Oké, zoekende vind ik ook wel voldoende, om het niet te moeilijk te maken. Onderzoeken, het onder is een voorzetsel voor het werkwoord. En zoals dat in het Grieks gaat, kennen wij dat in het Nederlands ook niet zo sterk als in het Grieks. Het verschijnsel namelijk dat wij een voorzetsel voor een werkwoord of zelfs een zelfstandige naam moeten plaatsen om een begrip te verzwaren, om het te versterken. Zoekende. Onderzoekende. Ja, als het erop ligt, dan hoef je het niet te zoeken. Dan is het gewoon voor de hand of voor het oog. Hoezo zoekende? Nou ja, dan zit het ergens onder wellicht. Vandaar onderzoekende. Heb je die nog? Dus zoekende is ook genoeg, alleen het is heel sterk. Zoekende. En dan staat erop, maar ja. Dat had dan in modern Nederlands over moeten zijn. Dat vind je de Statenvertaling wel vaker. Dat staat erop, maar je moet lezen over. Dit zeg ik sprekende op Christus en de gemeente. Dat is gewoon over, hè? In Efeze 5 is dit. Op is namelijk over, dat is gewoon hetzelfde woord van oorsprong. Maakt er niks uit, ook in het Nederlands eigenlijk. Maar dat is het ook niet, want er staat het Griekse woordje eis. En eis, met ei inderdaad, betekent zoveel als tot of tot in. In ieder geval drukt beweging uit ergens naartoe. Zoekende naar, dat is een goede vertaling van eis. Want naar drukt beweging uit ergens naartoe. Tot gebruiken we dan niet, dan gebruiken we een ander woord. Naar, zeggen we dan. Dat is een goed woord. Waar zoek je naar? Je zoekt naar. Toch? Naar iets. Ja. Zoekende naar. Nou, waar zochten ze naar? Tijd. Namelijk, welke tijd? Zoekende naar welke tijd? En welke tijd? Ja, dat is. Die vraag zou eventueel te beantwoorden zijn met jaartallen. Nou, de tijd van Anno Domini of wat het maar was. Maar het jaar dit naar het jaar dat. Maar u weet, het gaat niet maar om chronologie in de zin van cijfertjes. En dus staat er alsnog of hoedanige tijd. Welke of hoedanige tijd. Elders heet dat tijden en gelegenheden. Omdat het maar niet gaat om de tijd, maar de inrichting daarvan. Wat gebeurde er? En in dit geval, wat zou er gebeuren? Wat zou er plaatsvinden? Onderzoekende naar welke tijd of onderzoekende naar wat voor tijd? De geest. En als ik de volgorde van de woorden laat staan, dat deed ik in het verleden niet. Maar vanavond laat ik hem wel staan. Ik kom er wel op terug. Onderzoekende tot welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was. De geest van Christus die in hen was. Want dat was dan, wordt dan geacht de schrijver te zijn van de profetieën. Of God zelf, of de geest van God. En dan beduiden. Nou, is makkelijk om te zeggen, ja, dat woord gebruiken wij normaal ook niet, behalve in bepaalde disciplines. Dan heeft men het over duiding enzovoort. In theologische kring ook, hè. Duiding, dat wil zeggen uitleg, aanwijzen enzovoort. Maar dat woord deloo in het Grieks is gewoon wijzen, aanwijzen. Leuk, hè, aan de voor. Kan je ook weer weglaten. Het is gewoon wijzen. Eventueel aanwijzen. Dan maak je hem sterker. Zo wordt het namelijk ook vertaald. even een paar bladzijden terug. In Hebreeën hoofdstuk 12, vers 27. Dit woord nog eenmaal wijst aan de verandering der bewegelijke dingen. Ja, natuurlijk kun je het ook vertalen met... Dit woord nog eenmaal duidt op de verandering der bewegelijke dingen. Maar het is gewoon één aanwijzing. En hier is het ook inderdaad zo vertaald. De vertalers zijn wel slordig met de vertaling van dit woord namelijk. Want in 2 Petrus 1, dus twee bladzijden omslaan de andere kant op. In 2 Petrus 1 hebben ze het vertaald... met, even kijken, dat is vers 14, geopenbaard, met openbaren, aan het eind van vers 14. Aangewezen is het. En als je eraan hecht, aangeduid, kan ook, aanduiden, wijzen is het. Zie je? En dan wordt de zin in 1 Petrus 1 misschien wat duidelijker van. Onderzoekende naar welke overdanige tijd de geest wees. Verleden tijd van wijst. Hij wees. De geest wees naar een bepaalde tijd. En getuigde daarvan. Tevoren. Tevoren getuigde. Dat is een beetje een slordige formulering zo, maar ik moet u zeggen dat tevoren en getuigde, dat is in de praktijk van het Grieks één woord. Je kan het bijna zelf bedenken. Pro, martyromai, want martelaren, dat weet u waar, zijn gewoon getuigen, hè? Dat is wat het woord betekent. Pro martyromai, dat is één woord. En dat moeten wij vertalen met losse woorden, tevoren getuigen. De geest wees en tevoren getuigde van op, of van het lijden. En dan staat er op, want dat sla ik over gewoon, hè. Op, maar wat hier vertaald is met op, is weer ijs. Net als... In het begin van het vers, onderzoekende op. Ze hebben beide keren ijs vertaald met op. Dat is niet de normale vertaling. Wat de vertalers gedaan hebben, ze hebben het woord gewoon genegeerd. En zelf een voorzetsel bedacht bij wat het zou moeten zijn in hun toenmalig Nederlands van de 17e eeuw. Dus ja, maar ijs betekent naar of tot in. Hier ook. Het lijden. Dat op Christus komen zou. Ja, oké, dat is een aardige formulering. Maar het lijden naar Christus. Het lijden dat hem zou overkomen. Maar het voorzetsel als zelf zou voldoende moeten zijn. Het lijden naar Christus en de heerlijkheid daarna. En het punt is dat wij in het Oude Testament weliswaar lezen over het lijden na Christus. Met een lange ei dus, het lijden dat op Christus komen zal. Dat noemen wij meestal, dat heet in theologisch jargon niet eens de lijdende Christus, want die termen kent men dan toch niet. Daar ben ik heel blij mee trouwens. Want dat bestaat ook eigenlijk niet, hè? Christus lijdt niet. Christus is de opgewekte, is de verheerlijkte. Maar voordat hij het zou zijn, zou hij lijden. En de theologische term is het lijden van de knecht des Heren. De lijdende knecht des Heren. Uitdrukking ontleend. Niet dat die letterlijk zo voorkomt, maar ontleend aan Jesaja 40 en wat er verder volgt. Nou, volgens sommigen Jesaja 42 en wat er verder volgt. Maar goed, zo kritisch ben ik ook niet. Dan gaat het over de knecht des Heren. Gij zijt mijn knecht in wie ik mijn welbehagen heb. het Nieuwe Testament wordt aangehaald, heet het: gij zijt mijn zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Want de knecht zou tot zoon gesteld worden. Hè? Maar het is de knecht des Heren, ja. De Bijbel spreekt daarover en Jesaja 53 maakt deel uit van die hoofdstukken van de leidende knecht des Heren. Dat klopt, ja, zeker. Dus daar spreekt het Oude Testament over. En dat het Oude Testament spreekt over de heerlijkheid van Christus. Ja. Die komen straks weer voorbij, omdat het. Juist. Omdat het zo weer kerstfeest is. En dan heeft men de neiging om niet Jesaja 53 te lezen. Over gelijk een schaap dat stom is voor zijn scheerder, zoals een lam. En dan bleef hij de slacht in geleid. En. Toch? En het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Dat lees je met kerstfeest niet. Je leest daar. Zijn naam is wonderlijk, raad, sterke vader, of eeuwige vader en vredevorst. En zijn koninkrijk zal geen einde nemen enzovoort. En dat ze toch. Die lezen we dan. Dat zijn teksten voor Pasen. Niet voor kerst. Maar ja, zoals Johan Bosch eeuwen geleden al zong. Ik gooi de feesten door elkaar. Want met kerstfeest vier ik Pasen. Ja. Een week voor de contactdag stuurde mij dat lied nog op, dat gedicht. Alsof ik dat vergeten zou zijn. Nee, ik vond dat ik niet vergeten. Echt niet. Doe maar. Ik vind het mooi. Maar gooit die dingen door elkaar. Maar wat ik probeer te zeggen is dit. De profetieën in het Oude Testament kennen wis en waarachtig herleiden na Christus. Wat dacht hij trouwens van Psalm, wat was het, Psalm 16? De Petrus zowel als Paulus citeren. In hun eerste grote toespraak in de Bijbel. Gij zult mijn ziel in de. Wat stond het? Mijn ziel in de hel niet verlaten, nog uw heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt met de weg des levens bekendgemaakt. En die bedoel ik. Daarvan zei Petrus dat David wist waar het over ging, over die zoon die op de troon gesteld zou worden. Nou, dan heb je dus het lijden. Dat zou komen over hem of tot hem die de Christus zou worden daardoor. Dat is de inhoud trouwens van heel Handelingen 2, de toespraak van Petrus. Hè? Nou ja, en van Paulus in Handelingen 13, inderdaad, in Antiochië. Kortom, de Bijbel, het Oude Testament kent het lijden van Christus en de heerlijkheid van Christus. De Joden, zult u misschien zeggen, kennen dat dus ook, want die zeggen te geloven in het Oude Testament. Zeggen, ja, daar komt het idee vandaan dat er twee Christussen zijn, twee Messiassen. Wat ook een beetje een vreemde constructie is. Want ja, als hij lijdt en doodgaat, is hij niet de Messias. Dus je hebt er geen twee nodig om het te verklaren. Maar de Joden hebben er twee uitgevonden. Ze hebben dan een Messias ben Jozef en een Messias ben David. Nou ja, Messias enzovoorts. En die van ben Jozef, dat is dan de leidende. En die van David is dan de verheerlijkte. Ik vind hem wel grappig, omdat de volgende vraag is: waarom erkennen ze de Heer Jezus dan niet als de Messias? Is toch ben Jozef? Zoon van Jozef. Staat het toch? Volkomen wettig staat er in Lucas 3. De wettige zoon. Ja, de vertalers geloven dat allemaal niet. Maar daar gaat het niet om. Hè? Dat staat er echt in. De wettige Jezus, de wettige zoon van Jozef. Van die. En dan de lijst helemaal terug tot Adam. Zonder mensen dus, feitelijk. Maar goed, het Oude Testament kent die beide aspecten. Dat wil zeggen het lijden en de heerlijkheid. Daar is niet veel gedachten, zijn niet veel gedachten voor nodig. Je hoeft ook niet veel te lezen trouwens, in het Oude Testament. Om te begrijpen dat dat lijden eerst komt en daarna pas de heerlijkheid. Er zijn psalmen. Je kunt de zogenaamde lijdenspsalmen. Beginnen we met psalm 22. Die is wel wat lang, maar doe maar. Beginnen we met psalm 22. Al die zogeheten lijdenspsalmen eindigen allemaal met de overwinning aan het eind. Dus dat volgt daarop. Logischerwijs, als het lijden leidt tot in de dood, dan betekent de heerlijkheid daarna opstanding uit de dood. Maar dat staat er al niet expliciet. Dat wordt ingecalculeerd. Dat wordt nee, psalm 16 ook. Dat is, ga zo op mijn ziel in de hel niet verlaten enzovoorts. Het wordt algemeen beschouwd als een beetje, hoe noemen ze dat, hyperbole van een dichter die zijn gedachten de vrije loop laat en dus het een en ander overdrijft. Zoals ook ik lag bekneld in banden van de dood, daar dankz de hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen. Wat een narigheid, hè? Sorry. Nee, ik spot er niet mee, maar de psalmen zijn daar duidelijk over, maar het leidt altijd tot, lees ze maar verder, het leidt altijd tot de opstanding, verheerlijking, zijn loon of wat het maar is, enzovoort. Dus dat is de logische volgorde. Bovendien, als die heerlijkheid een blijvende, een eeuwig is, een nooit eindigende, ja, dan betekent het dus dat het lijden eraan vooraf gaat. Eerst lijden, dan heerlijkheid. Zoals we dat kennen uit de geschiedenis van Jozef zelf. En die van David natuurlijk. Hebben we die nog? Maar wat zit er dan tussen? En dan zult u zeggen, nou, dit is makkelijk. Dood, 3 dagen, de 3e dag de opstanding. Dat zit er dan tussen. Jawel, maar we hebben nog een paar andere schriftplaatsen. Die spreken over een verstrooid Israël onder alle volken. En dat de Messias hen dan terug zal verzamelen. En dan pas enzovoort zijn heerlijkheid aan hen zal openbaren enzovoort. Maar wat zit er dan tussen? Wat gebeurt er? Nou ja, dat is onderwerp van onze bedeling. En bij gelegenheid hebben we het daar wel weer eens over. Ik geloof dat binnenkort in Emmen, geloof ik. Ja. Het boek Amos moet of mag bespreken. Niet dat ik dat nooit eerder gedaan heb, maar er werd naar gevraagd. Dan denk ik, ah fijn, dat gaat over onze tegenwoordige tijd. Niet dat je daar vrolijk van wordt, maar hè? Gaat over de negatieve kant van onze tijd. Niet maar over de roeping van de gemeente, maar over de goddeloze samenleving uit onze dagen. En dan zegt u, ik dacht dat het over Israël ging. Dan zeg ik, ja, dat is zo, ja. Ja. Over onze dagen. Dat leg ik dan wel uit. Maar gaat over onze dagen, zeker wel. Of je dat daaruit kunt besluiten uit de... Nou, in Amos wordt het niet gerelateerd aan het lijden van de Messias. Wel aan zijn koningschap. Want daar eindigt het boek ongeveer mee, hè? Dat zijn de woorden die Jacobus aanhaalt in Handelingen 15... over het herstel van de vervallen hut van David enzovoorts. Dat volgt daarop. Dat is nu dus ook inderdaad nog toekomst. Maar wat de profeten dus onderzocht hebben, is de tijd tussen het lijden van Christus en de heerlijkheid daarna. Dan moest ik nog iets anders zeggen, maar dat is eigenlijk van weinig belang. Er bestaat een variant in vers 11, die luidt, en dan lees ik gewoon weer de woorden zoals ze in de vertaling staan, maar in een andere volgorde. Die luidt, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest die in hen was beduidde en tevoren getuigde van Christus. Die variant schijnt te bestaan, die heb ik in het verleden ook altijd genoemd. Ik heb er inmiddels enige twijfels over gekregen. En de belangrijkste reden waarom ik eraan twijfel, is omdat ik dat ook geen logische constructie vind. Want als er staat beduiden en tevoren getuigde van Christus, dan is het vreemd dat er meteen op volgt het lijden op Christus. Want dan heb je dat Christus erg kort achter elkaar en tamelijk overbodig. Dus ik denk toch dat de gebruikelijke lezing, zoals die hier staat, dan toch de meest voor de hand liggende is. Alleen zekerheid daarover heb ik niet, maar het maakt eigenlijk ook niet uit, want ik ben van mening dat als je dat van Christus zou weglaten, verandert er aan de strekking van het vers nog steeds niks. En je mist dan ook niet een of andere leerstellige waarheid of zo. En dat de geest is van Christus. Jawel, er zijn schriftplaatsen genoeg die dat zeggen, dus doe maar. Vandaar dat ik hem gelezen heb zoals ik gedaan heb. Maar er staat dus, zoekende naar welke of hoedanige tijd wees de geest van Christus in hen. Daar heb ik zo strak mogelijk de volgorde aangehouden van het Grieks. Die wees namelijk en getuigde tevoren het lijden naar Christus en de volgende heerlijkheden. Want ik heb begrepen dat mijn Grieks is niet zo geweldig, maar volgens mij staat het dan in het meervoud. De heerlijkheid, heerlijkheden. Maar dat is dan een meervoud van uitgestrektheid. En wij begrijpen onder heerlijkheid toch wel dat het lang duurt. En misschien hebben de vertalers dat ook wel gedacht, maar dat weet ik niet. Wat ik wel weet, is dat er staat dat aan de profeten geopenbaard is. En dat is, dat woord betekent niet bekendmaken, ook niet laten zien of duiden. Het betekent onthullen. Dat is het woord voor openbaren. Dat wil zeggen apocalypto. Letterlijk dus het wegnemen van de omhulling. En met een heel mooi Nederlands woord, ontsluiering. Heb je dat? Openbaren heeft iets met dat baar van doen, in de zin van baarlijk. Als bijvoorbeeld naamwoord kennen we het nog, waarschijnlijk. Baarlijk, namelijk bloot. Ontbloten. Openbaren. Heb je dat? Nou, we kennen alleen nog de baarlijke duivel, geloof ik. En dat is nog baarlijk, maar een zichtbare, dat wat vertoond wordt. Geopenbaard. Aan de welke geopenbaard is. Dat is een belangrijk woord, omdat dat apocalypto de betekenis heeft van de omhulling wegnemen. En dat impliceert dus weer dat er wel degelijk iets was en dat er een bedekking over lag. Ik bedoel, dat er wel degelijk schriftplaatsen zijn in het Oude Testament die verzegeld waren, om het nog eens anders te zeggen. En je vraagt je af, wat betekent dit? Wat zou het betekenen? Wat steekt daarachter? Wat zit daaronder? Laten we het eens opzoeken daaronder. Wij onderzoeken het, enzovoorts. En dan wordt de omhulling weggenomen. En dat heet onthulling, namelijk openbaring. Heb je die? Wat betekent de steen die de bouwlieden hen is geopenbaard, dat zij niet zichzelf, maar ons bedienden. Ze deden dus uitspraken niet over henzelf en over hun eigen tijd. Nou ja, misschien deden ze dat ook, wellicht. Maar ze bedienden in ieder geval ons. De welke geopenbaard is dat ze niet zichzelf, maar ons bedienden. Wat bedienden ze dan? Wat dienden zij op? Nou, deze dingen. Deze dingen die u nu aangediend zijn, of worden, door, vertaald met bij, er staat gewoon dia. En in het moderne Nederlands is het ook gewoon door. Alleen in de 17e eeuw was dat bij. Als het door iemand gebeurde, gebeurde het bij iemand. In het Engels is dat nog zo. Ja. Er is een boek geschreven by en dan komt de naam van de schrijver. Wij zeggen het is geschreven door. Wat je maar wil. Maar het is dia, door, die u nu aangediend zijn door en zelfs door middel van degenen die u het evangelie verkondigd hebben. Maar ik heb u al eens uitgelegd, meen ik, dat evangelie, het woord evangelie sowieso betekent dat het gaat om iets wat tevoren was aangekondigd en wat nu openlijk en breed vermeld wordt. Zie je? Dat wil zeggen, evangelie is de prediking van dat wat beloofd was, inmiddels gerealiseerd is geworden. Dan ben je heel dicht bij het begrip, het was verborgen, maar het is nu geopenbaard. Het is niet echt hetzelfde, maar het scheelt niet veel. Nu aangediend door degene die u het evangelie verkondigd hebben, door de Heilige Geest, die in vers 11 nog heette de Geest van Christus. Hier de Heilige Geest. Vroeger waren het de profeten, nu zijn het de apostelen, in vers 12. Door de Heilige Geest die van de hemel gezonden is, dat wil zeggen sinds de uitstorting van de Heilige Geest, dit is ook plat jargon, maar ik bedoel sinds de opstanding van Christus, sinds Pasen en Pinkster op één dag vielen, sinds het nieuwe verbond is aangebroken, gebeuren deze dingen. In welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Ik weet nooit helemaal zeker of het woord engelen niet gewoon vertaald had moeten worden. Want engelen is, dat weet u waarschijnlijk, dat is een Grieks woord. Hè? Engel is een Grieks woord. En dat betekent boodschapper. Een bode. Ik denk eigenlijk dat onder die engelen misschien verstaan zou moeten worden die profeten van oud-testamentische tijd, de boodschappers. U weet toch dat de wet besteld is door engelen, staat er? Welke engelen, waar dan? Boodschappers die de wet gebracht hebben, Mozes. En daarna degene die de wet hebben moeten bedienen. Dat is nou eenmaal de betekenis van het woord, hoor. Nou ja. In welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Of de engelen in de hemel, dat wil zeggen die hemelse wezens, begeerig zijn daarin te zien. Ja, ik zie dat er een verwijzing bij staat naar Efeze 3 vers 10... dat is opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en machten in de hemel de veelkleurige wijsheid Gods. Ik vind het wel mooi. Waarschijnlijk, maar daar kan ik u niks over zeggen, omdat ik die lui niet ken, die engelen. Dus ja, dan. Oké, de engelen zijn begeerig erin te zien. Neem me dan voor kennisgeving aan. Ik hoop dat u enige inzage hebt in deze dingen. Ik hoop dat de profeten daar inzage in. Ik weet nog sterker. Ik hoop dat degenen die ons het evangelie verkondigd hebben, inzage hebben, kennis hebben van deze dingen. Want er staat er in te zien, hè? Inzage. Het verstand in het volgende vers, dat is vers 13. Betekent ook zoveel als letterlijk het doorweten. Dia noia. Noia is het Engelse to know, weten. En dia is door. Doorweten. Dat noemen wij inzicht hebben. Er doorheen kijken. Dat niet maar het oppervlakkige, maar het begrijpen van het hele samenstel van dingen. Die uitdrukking heb ik geleerd van een Jehovah's getuigenzuster. Ja. Het samenstel van dingen, vind ik een mooi woord. Ja. Zo vertalen ze het woord kosmos. Ik vind het leuk. Dat is een goede vertaling trouwens, eigenlijk. Die van kosmos in samenstel van dingen. Dat is wat het echt betekent. Maar toch maar. Dat is hier niet aan de orde. Wat aan de orde is, is inderdaad dat men inzage zou hebben enzovoort. Maar u weet wat Paulus schreef. Een van onze zegeningen is dat hij ons bekendgemaakt heeft de verborgenheid van zijn wil. En daarna zegt hij, indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der verborgenheid, dat is Efeze 2. Begrijp u? En Petrus heeft het echt niet over wat anders. Die heeft het over gemeentelijke waarheid, welke voorgekend is geweest van de grondlegging der wereld. Ik citeer letterlijk uit vers 20. En geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil enzovoorts. Peter sluit zich dus daarbij gewoon aan bij Paulus. Maar als je chronologisch rekent, moet je zeggen, Paulus sluit zich aan bij Petrus. Toch? Petrus was het eerste, was eerder dan Paulus, hè? In de volgorde, ook in handelingen enzovoort. In werkelijkheid, zij zijn beide bedienaars van het woord Gods en openbaarders der verborgenheden. Paulus zegt dat hij dat is. En Petrus zegt niet dat hij het is, maar hij doet het wel. Net als Paulus. Bekendmaken van tegenwoordige waarheid met betrekking tot de roeping van de gemeente als zodanig, maar daarmee ook uiteraard de vorming van de gemeente tot een volk voor zijn naam en tot zijn heerlijkheid en ijverig in goede werken, nu en voor altijd uiteraard. Zullen wij de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor dat geweldige voorrecht dat u ons enerzijds getrokken hebt uit een duistere wereld en gemaakt hebt tot uw kinderen. En anderzijds dat u ons doet wandelen in uw licht, zodat we onderweg naar die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel ons op de hoogte kunnen stellen en zouden stellen van uw plan. Uw plan der eeuwen, bereid van voor de grondlegging der wereld. Uw eeuwig voornemen dat u ten uitvoer brengt in de loop van de geschiedenis als zodanig. En wij mogen daar een plaats in innemen als volk van eerstgeborenen, als eerstelingen van een nieuw verbond en van een nieuwe schepping. En als zodanig bestemd voor een hemelse positie. Er zijn dingen, Vader, die wij ons niet kunnen voorstellen, maar die wij lezen in uw woord, bij herhaling en op zoveel verschillende manieren. En wij hebben alle reden om u daarvoor dank te zeggen en onze hoop en verwachting te stellen daadwerkelijk op de verschijning van uw heerlijkheid. In afwachting daarvan vragen we u in alle eenvoudigheid, maar zeker op grond van uw beloften, weest u ons nabij, bewaart u ons voor die duisternis, die warboel van deze wereld waarin wij leven, opdat wij onze hoop zouden stellen op u en onze ogen gericht zouden zijn op de erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Amen.